De schriftlezing voor de overdenking vinden we in 1 Korinthe 14 en daarvan vers 33. 1 Korinthe 14, vers 33. Er staat de volgende: Onze God wil vrede en orde. Daarom is er orde bij alle christenen in de hele wereld. En dus moet er ook orde zijn bij jullie in de kerk. Tot zover de schriftlezing en ik draag nu de dienst aan Theo over.
Ja, ik wil met u spreken over dat thema, over die verwarring die er in de hele wereld eigenlijk is, over die ene God. Want waarom zijn er eigenlijk zoveel geloven, zoveel religies? Terwijl er eigenlijk maar één God is. Nee, er zijn vele optelsommen gemaakt van mensen die kijken hoeveel geloven er wel niet zijn, over hoeveel verschillende goden er in de wereld wel niet zijn. En dan kom je op verschillende antwoorden. Er zijn mensen die komen wel tot meer dan 40.000 goden uiteindelijk. Als je ze allemaal gaat tellen van vroeger af aan, van het allereerste begin dat we weten van goden en van afgoden. Ja, als het christendom waar is, moet je dan niet die ene God die in al zijn liefde en almacht iedereen van zijn waarheid kunnen overtuigen? Het christendom, als er zo voordat het christendom ontstond al zoveel anderen waren. Ik zag van de week nog een filmpje op YouTube, zo gaat het tegenwoordig, hè? Je kijkt een atheïst die inderdaad, die noemt zich de Godless Engineer, kunt het zo nakijken. En die eigenlijk in zijn stijl van haat oproept over, ja, jullie hebben die God van verwarring. Zo heeft hij de aarde toch gemaakt. Hij begon al met, hij wist niet of het nou licht of duisternis moest zijn, of het nou dag of nacht moest zijn, of aarde, zee, lucht, zwart of wit, er zijn zoveel tinten tussenin. Die God was wel heel verward en al gelijk aan het begin heeft die God van jullie die toren van Babel gemaakt. Ja, die staat centraal voor verwarring, toch? Dat was de plek waar het verwarring werd geschapen door jullie God. Brengt de mensen in verwarring. Jullie christenen zijn eigenlijk ontzettend verward. Misschien houdt u wel niet zozeer van orde, maar Aaldert net de tekst overlas, maar misschien houdt hij wel meer van wanorde. In deze wereld, de term die daarvoor gebruikt wordt, is relativisme. Alles kun je relativeren. En mensen zeggen heel vaak ook van elkaar, we zijn ontzettend relativisten, ik word er ook wel eens van beticht. Ja, alles, dan heeft iemand iets heel leuks meegemaakt en dan ben ik degene die soms de andere kant van de medaille ook nog wel eens even wil toelichten. Alles relativeren, alles maar de andere kant ook van willen laten zien. Ja, de waarheid is te relativeren, dus niks absoluuts. Schoonheid is te relativeren, het goede is allemaal te relativeren. We zijn afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, van welke menselijke standpunt, van welke plaats en tijd je er bent. Het is nog niet eens zo gek lang geleden toen Albert Einstein zijn theorie daarover gaf, in 1905. Als ik het zo bekijk, is het redelijk recent. Hè? Galileo deed het al in de 14e eeuw, toen hij dat ging beschrijven, hoe alles relatief was, hoe ze naar het universum gingen kijken. De lichtsnelheid bijvoorbeeld is zo'n vastgegeven in het universum waar Galileo al bij begon. Hij heeft allemaal geleerd. Zo gaat hij inderdaad sneller rondzingen. Lichtsnelheid, wie weet het nog? Lichtsnelheid is zo'n constante in die Galileo al mee kwam. Ik weet niet of iemand van de jeugd nog weet hoeveel... jullie hebben natuurkunde op school. Hoe snel gaat het licht? Overal. Alle straling, overal waar dat is. Of er nou geen zwaartekracht bij is, of er nou mijlzwaartekracht bij is, het is een constante. Overal gaat het licht even snel. Wie weet het? Die 300.000 kilometer per seconde gaat. Om precies te zijn, 299.792 achter de komma 458 meter per seconde, inderdaad. Het is zo'n constante waarde dat overal geldt. Maar de gemeenteleider zei eens: we weten tegenwoordig echt niet meer wat waar is. Wat is er nog echt werkelijk waar? Wat voor de een waar is, is jouw waarheid. Maar is dat dan ook per se mijn waarheid? En wat voor mij waar is, dat kan voor jou nog lang niet waar zijn. Als je nakijkt over de relativiteitstheorie, dan staat er in de wiki inderdaad: elke uitspraak is relatief. Dat wil zeggen, er is geen uitspraak die voor alle mensen geldt. Er is niet zoiets als een lichtsnelheid, wat een constante is, wat voor iedereen geldt. Sommigen menen dat het bij de godsdienst ook zo is. Vandaar de zoveel geloven. Ja, mijn geloof is waar. Al die anderen, ik weet het niet. Mensen geloven tegenwoordig omdat er zoveel verschillende meningen zijn, of geloven daardoor ook misschien helemaal niet meer, omdat er juist zoveel meningen zijn. Ja, hoe kunnen we het ook nog weten? Wat is er nou werkelijk waar? Wat is er nog echt? En wat is virtueel tegenwoordig? Wat weten we eigenlijk niet eens meer of het wel echt is? Of dat hondje wat bij die bejaarden stond, of het nou een echt hondje is, of dat het nou een robot is die over het neusje geaaid wordt en dan de vrouw heel veel rust geeft. Ja, we leven hier op aarde in een samenleving waar we ook regels hebben. Maar u kent ook vast Utopia, hè? Dat stukje land waar ze samenleven en waar ze zelf moeten gaan uitzoeken: wat is nou voor ons de waarheid? Hoe kunnen wij als aparte, typische, rare vogels in dat koninkrijkje Utopia leven? En er was zo'n architecte die daar ook rondloopt, een beetje filosofisch iemand, die inderdaad zei: we weten het tegenwoordig helemaal niet meer of 1 en 1 nogal 2 is. Ja, ik moest wel nadenken. Als dat de tegenwoordige architecten zijn, dan weet ik niet hoe onze gebouwen nog gebouwd moeten gaan worden. Ik heb toch een andere basis geleerd toen ik nog op de, toen heette dat de Krummelborg, zat, waar wij als krummeltjes opgeleid werden in deze wereld. Of iemand anders op het internet die inderdaad vraagt: het is nog moeilijk te beantwoorden. Het is zo'n blogger die inderdaad sprak over, als het over Thor of over Odin gaat. Wie zijn dat? Thor en Odin? Ja, dat zijn ook van die goden, van de Noorse mythologie. Dan is het voor heel veel mensen, is dat mythologisch, is dat gewoon niet waar. Maar voor hem, zei hij, voor mij als het over God of Allah gaat, over geloof, dan zijn het voor mij net zo goed fantasiefiguren. Ja, er zijn zoveel goden. In alle culturen, in de lange, lange lijsten, kun je ervan maken. En als je begrijpt waarom je alle afgoden afwijst, zegt dezezelfde blogger, dan begrijp ik ook waarom ik jouw God en jouw geloof dus afwijst. Dat is de boodschap van hem voor tegenwoordig. Want het argument is altijd: er zijn al zoveel goden die mensen hebben vereerd. Elke maatschappij zijn goden en elke eeuw heeft zo zijn goden. De goden van vroeger uit Griekenland, die worden tegenwoordig niet meer geëerd. of de vorige goden uit Assyrië, zoals die in de Bijbel ook worden genoemd. Ik weet niet of die tegenwoordig nog wel geëerd worden. Dus wat is eigenlijk nog zo'n God waard? Wat is ons geloof nog waard? Wat is je overtuiging nog waard ten opzichte van die ander? Waarom is die van jou waar? Waarom is jouw geloof zo goed en uniek? Meer dan het geloof van een ander die in jouw ogen misschien vals is, of nep is, of fake is, of niet waar is. En zo wordt er tegenwoordig over God gesproken. Waarom heeft elke cultuur, zijn eigen normen en waarden, net als utopia, en dus ook zijn eigen goden? En door de hele geschiedenis heen, waar dan ook, waar je ook bent, zijn er mensen, zijn er bevolkingsgroepen, zijn, ja, iedereen heeft zo zijn God om te aanbidden. En als ik dan aanbid, ja, dan moet het wel volgens onze vastgestelde regels, volgens een vaste liturgie. En er zijn inderdaad ook in de hele afgelegen gebieden waar mensen bijna niet kwamen. Als je kijkt bij aboriginals of bij andere bevolkingsgroepen, overal kom je inderdaad goden tegen. Is blijkbaar een drang in de mens dat wij God willen aanbidden, dat we in hogere macht willen aanbidden. En van al die goden zijn afbeeldingen gemaakt. Misschien zijn al die goden ook wel een soort afbeelding van die ene ware God. Op sociale media zien we het ook zo vaak als argument gebruikt. Dat atheïsten zeggen, christenen zijn ook atheïsten als het over Jezus gaat. Of als het over welk ander God ook gaat, al heet hij misschien het vliegende spaghetti monster. Want er zijn mensen, op internet heb je filmpjes, die zien wel 3000 goden nog tegenwoordig. 3000 geloven, 3000 verschillende manieren hoe je God kan aanbidden. Ik heb ze eigenlijk nooit geteld. Maar dan wordt er ook gezegd, maar net als die van jou, bestaat die nou eigenlijk wel echt? Waarom zou die van jou nu wel de enige zijn? Ja, mensen klagen ons erover aan. Wat denk je wel? Je kent van al die geloven, toevallig ben ik in het Adventisme geboren bij je ouders met dat geloof. En dat zou dan nog precies de juiste zijn ook? Ja, als Satan ons hierover aanklaagt, wat kunnen wij dan zeggen? We komen niet eens uit hoeveel geloven er überhaupt zijn. Als we mensen laten tellen in een zaal, komen er soms meerdere antwoorden uit. Vandaag hadden we er 43. Maar als we meerdere mensen laten tellen, dan komt de een op 42 en de ander op 44. Hoe weten we nu? Misschien kent u ook het verhaal van u bent uitgeweest, u komt thuis met je partner of je vriend, de vriendin. Je loopt door de poort naar binnen toe, naar je huis toe en je komt iemand tegen die heeft een pakketje onder zijn arm. Het zal wel de postbezorger zijn, de pakketbezorger van tegenwoordig. Komen regelmatig voorrijden, toch, al die autootjes. Je loopt naar je voordeur. Hé, hij staat open. En het raampje ernaast is ingeslagen. Hé, wat denk je dan? Misschien was het helemaal wel niet de postbezorger. Je loopt naar binnen. Je ontdekt dat alle sieraden die je hebt georven, dat die weg zijn. Je telefoons, de tablets, alles van waarde is opeens meegenomen. Misschien moet ik toch maar eens iemand gaan bellen. Of uiteindelijk bel je misschien de politie. En met een beetje geluk komt het er na een paar dagen, komt de politie ook bij je langs. De schade opnemen. Maar ze hadden hun werk al goed gedaan. Ze Ze hadden een verdachte aangehouden. En ze confronteren je met zo'n rijtje van 5 van die personen die dan op een rijtje staan. U hebt toch die pakketbezorger gezien? Wie van die 5 is het? En je pikt natuurlijk die man eruit die daar met dat pakketje je tegemoet kwam lopen. Maar wat blijkt? Je vriend, je vriendin, je partner die ook bij je was, die pikt opeens een hele andere ertussenuit. Ho, wacht even, heeft de politie een probleem? Nou, weet je het opeens zo zeker niet meer. Dan wordt het moeilijk. Was het nou die eerste in dat rijtje? Of toch diegene die jij daar uitgezocht had? Of, hé, nu ga je twijfelen. Of toch die achterste dan misschien? Denkt u dat de politie dan tegen u gaat zeggen van, ho, wacht even, dan zullen we het nooit weten wie de echte is. Laat maar zitten. Nee, zo werkt het gelukkig niet bij de politie. En ook niet bij de rechtbank. Die gaan op zoek naar de waarheid. Wat is er nou werkelijk gebeurd? Wie kan de dader zijn? Bij wie kunnen we die sieraden weer teruggevonden hebben? Ja, hoe kom je hieruit? Wat ga je onderzoeken? Wat zou voor jou belangrijk zijn? Wil je je sieraden nog terug? Je telefoons, je tablets, alles wat gestolen was? Ach, nu er verschillende meningen zijn, laat dan maar zitten. Ja, dat is wat het relativisme ons leert. Ach, als we er toch met z'n allen niet uit kunnen komen, nou ja, sorry, dan moeten we maar laten zitten. Alsof het een soort tijdbom is waar een ontsteking in zit en als we het niet snel genoeg aan elkaar doorgeven, dan op een gegeven moment zal die knallen. Ja, als je vandaag de dag zegt dat er zoveel religies zijn en je kunt niet meer weten welke de juiste is, wat doe ik dan? Ik doe een algemene uitspraak over onze cultuur, over tijd en over ruimte. En ik zeg eigenlijk, ja, niemand weet meer wat de waarheid is. Klopt dat? Hoef ik inderdaad niet meer te zoeken naar antwoorden? Of klopt het niet meer? Of ben ik misschien de enige nog die het antwoord weet? En ben ik inderdaad uiteindelijk niet meer serieus te nemen? U kent allemaal de klassieker, ik heb hem dit keer niet meegenomen, die olifant. En dan die 6 blinden die bij die olifant komen staan. En ieder ziet of voelt, hij is blind, een ander stukje van die olifant. De ene heeft de staart in zijn handen en die denkt van, hé, dit voelt aan als een stuk touw. En er staat een bij zijn poot, zijn achterpoot. Je kent zo'n sterke olifantenpoot wel, toch? En die voelt daar zijn aan en die zegt, nou, het zou een boomstam kunnen zijn wat ik hier voel. Je kent de poot van een olifant wel. En er staat een bij zijn slurf. En je voelt die zachte slurf en die ingang daar zo. En je denkt van, hé, wat is dit dan? Weet het misschien niet. En er is eentje die staat aan zijn slagtand te voelen. Die denkt, hé, dit is een speer. En er zit een bovenop, bij zijn wapperende oren. En die denkt van, wauw, dit is een ventilator. Dit kan ik goed gebruiken. Dit is het bekende verhaal wat heel vaak verteld wordt door professoren. Die menen dat ze hun studenten op deze manier moeten leren dat de waarheid eigenlijk niet meer te vinden is. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid, afhankelijk van waar je staat en wat je voelt en wat je ziet. Voor jou als blinde, voelende in deze wereld. En het beeld doet ons inderdaad vaak wel glimlachen. Het is te volgen. Zoals we religie soms ook wel een beetje belachelijk maken. Ja, we kunnen inderdaad het geheel soms niet zien. We weten soms inderdaad nog maar weinig. Ja, die zes blinden worden vaak als de zes hoofdreligies van deze wereld neergezet. Hoe kan je nou eigenlijk weten dat een van die zes religies de juiste is? Geen enkel geloof kan toch de waarheid hebben? Of achterverzwakt zegt men eigenlijk, ook elke religie zal misschien een deel van die olifant zijn. Een deel van de waarheid kunnen voelen. Ja, klopt deze illustratie van die olifant? Maar waar zit eigenlijk de fout? Waar zit de kritiek? Hoe vaak wordt er zomaar wat beweerd? En hoe goed kunnen we het zelf onderzoeken? Hoe goed niet alleen maar wat beweren, zoals inderdaad vaak in de kroeg gebeurt of bij het koffieapparaat in de pauze. Hoe goed kunnen we inderdaad argumenten nog op een rijtje zetten en een net betoog nog houden? Je kunt niet zomaar wat beweren. Je moet goed beargumenteerd iets neerzetten. Ook over die olifant en die zes blinden kun je inderdaad van alles beweren. Alle religies hebben het mis, of maar een deel van de waarheid. Maar wat is de reden er eigenlijk voor? Hebben we al die zes religies wel eens bestudeerd? Welke reden hebben ze om ze vals of fout te noemen? Of hoe dan ook? Waarom is iets zoals het is? We zien toch allemaal inderdaad maar een deel van die olifant? Dan zijn we eigenlijk ook alle zes, zoals we kijken naar de olifant, inderdaad blind? Of is er inderdaad die ene verlichte kinderverhalerverteller die inderdaad objectief het verhaal kan vertellen? Kunnen we van één zeker weten dat die de waarheid heeft? In het voorbeeld van die grote olifant staat die olifant er maar gewoon. Hij zegt niks. Hij zegt, staat er maar. En al die blinden, die gaan blijkbaar ook niet verder op onderzoek uit. Ik kwam er laatst nog weer één tegen, die zo tikkend op de straat zijn weg soms beter lijkt te vinden, dat je soms wel eens goed moet kijken van, is hij wel echt blind? Kan een blinde inderdaad een goed beeld hebben van die hele olifant? Of hoe leg je eigenlijk überhaupt een blind geborene uit wat een olifant is? Want hij heeft hem nog nooit gezien. Hij kan hem ook nooit zien. Nee, deze olifant is eigenlijk een beeld van God. Hoe leg je een kind of een klas van zes olifanten uit, wie is eigenlijk God? Heb je wel eens geprobeerd? Kan een kind een beeld krijgen van wie God is? Hoe ziet hij er dan uit? Wat zijn dan de onderdelen? Zijn staart, zijn speer, zijn oren, zijn ventilator? Staat God daar zomaar? Zegt hij niks? Die laat zich even betasten. En dat is het dan? Of heeft God zichzelf bekendgemaakt? Heeft die olifant zichzelf bekendgemaakt? Laat hij iets van zich weten? Heeft hij zijn woord niet gegeven? Kunnen wij het bestuderen? Kunnen wij verder op onderzoek uitgaan? Heeft God zelf over zichzelf wat onthuld? En maakt hij dat als wij op zoek gaan, dat we hem ook beter kunnen leren kennen en kunnen weten wie of wat hij is en wat zijn onderdelen allemaal is, hoe zijn hart is, hoe zijn oor is, hoe zijn been is of zijn staart is of vleugels? Welke zes blinden zitten mij eigenlijk te betasten? Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Als christenen zeggen we het ook zo, hè? God heeft ons zo gemaakt. We kunnen als blinden soms ook maar een deeltje zien. Het complete plaatje is ook soms niet makkelijk te krijgen. Totaalbeeld te krijgen, volledig alles te bestuderen, daar ben je misschien een leven lang mee bezig. Maar we hebben wel zoiets als een hulpmiddel, wat wij dan Gods openbaring noemen. Zoals een olifant ook zou kunnen zeggen, wat betekent het een olifant te zijn? Hoe merk je dat dat relativistische, wat in onze cultuur, hoe we er ook tegenaan kijken, vanuit welke tijd, welke plaats, dat het niet zomaar een bewering is, wat zichzelf vernietigt? Ik ben de enige die kan zeggen of een olifant nu wel een olifant is en wat de anderen er ook van zeggen. Als ik nu zeg dat een olifant is, dan is het gewoon zo. Ik zei dat dit een olifant was. Is het zo? U kunt het relativeren. U kunt ook zeggen dat het wat anders is, dat het alleen wat pennenstreken zijn op een blaadje, rood op wit. Wat is dan waarheid? Ja, het stelt kaders, het geeft grenzen, het geeft ons ook houvast. Ja, als je zegt dat 2 plus 3 5 is, dan zegt dat iets over, dan geeft dat betekenis aan de 2 en de 3 en de 5. Maar het perkt het daardoor in tot die getallen, het zijn maar 3 cijfers. Maar het maakt duidelijk dat er ook meer kan zijn dan alleen die 3 cijfers. Dus het is niet alleen inperkend, maar het maakt ook dat daar buiten nog meer is. En dat kan ook betekenis geven aan de getallen eromheen. Nu het probleem van het christendom. Want het christendom heeft natuurlijk een naam. Ja, u weet welke, toch? Jezus. Jezus is een beetje het probleem. Hij beweerde namelijk, ik alleen ben de weg, de waarheid en het leven. En al degenen die mij niet herkennen, ja, die hebben het fout. Voor velen is dat een probleem. Want je krijgt al angst voor dat vreemde begrip waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Wacht even hoor. Als iemand zomaar zegt, ik ken de waarheid, ik ben de waarheid. Waarheid betekent namelijk dat hij gelijk heeft. Of dat alle anderen het fout hebben. Dat die ene het juiste geloof heeft en alle anderen niet. En van de juistheid van zijn geloof nog overtuigd is ook. En waar leidt dat toe? U weet het allemaal, zo zitten we hier ook een beetje met al onze meningsverschillen. Het leidt tot intolerantie en aan het einde zien we de terroristen al opdoemen bij geloof. U weet wat de reden is, hè? Bij Facebook en bij Twitter en bij andere sociale media hebben ze het knopje van dislike, van duim naar beneden, hebben ze weer weggehaald. Hebben ze weg moeten halen. Men wilde geen conflicten meer. Ze hadden gezien wat dat duimpje naar beneden allemaal opleverde, wat voor een bagger er allemaal over ze heen kwam. Men kreeg angst voor de waarheid. Het zou heel moeilijk te zijn voor een supervisor of voor de verhalenverteller, of voor wie dan ook, of het nou de predikant of de dominee is, om vast te stellen van wie heeft nou eigenlijk de waarheid. Klopt het wat daar allemaal geschreven wordt? Ja, en oprechtheid. Als ik u zeg, als ik geloof dat voor mij het christendom waar is, roep ik daarmee indirect tegenwoordig al haat op. Dan sluit ik daarmee anderen uit. Dan krijg ik inderdaad teksten terug. Vroeger zou het misschien nog een gesprek over de meningsverschillen gaan. De tolerantie bestaat vanaf het moment dat we accepteren dat er verschillende meningen zijn. En een van de redenen waarom onze westerse maatschappij zo groot is geworden, is dat we zoveel waarde geven aan de vrijheden die daaraan ook vasthangen. De vrijheid van mening, de vrijheid van dat we zonder angst hier gewoon, zonder dat hier mensen meeluisteren die precies nawegen wat ik allemaal zeg, mijn mening mag zeggen. Dat ik zonder angst hier voor u kan staan, wetende dat als ik straks naar buiten loop, dat ik niet gestenigd word. Ja, sommigen zeggen van, Theo, je bent een beetje arrogant, jongen. Jij denkt dat jij de waarheid hebt? Is het niet een beetje exclusief wat je daar zegt? Is het daarmee bij voorbaat al niet vol verwerpelijk? Nee, direct al in de eerste eeuw na Christus hadden de christenen al een probleem. En daarvoor zijn wij postmoderne mensen niet anders dan dat ze toen waren. Toen hadden ze al moeite met de uitspraak van Jezus, ik ben de waarheid. Hoe zit het dan met al die andere goden van het Romeinse Rijk van toen? Komen daar eerst die christenen die tegen hun bezetter, het Romeinse Rijk, zeggen dat al hun goden niet kloppen? Hey, hallo, wij hebben Jezus. En ze werden vervolgd en mishandeld en gemarginaliseerd. Maar ja, in hun pluralistische benadering, zoals wij dat tegenwoordig ook denken te hebben, hebben ze toen allerlei dingen geïntegreerd. Hè? We hebben een paasfeest ook met een paashaas. Hé, een paashaas hebben we niet in de Bijbel, maar dat hebben we van die andere goden erbij gekregen. Hè? En hebben daar mooi een gemixte feest van gemaakt. In onze maatschappij, waar we problemen hebben om God zijn plek te geven, of geen plek meer te geven, dan misschien alleen nog bij het sterven. Want daar komt bijna altijd de God weer om de hoek kijken. We worden steeds meer seculier, verzuild in allerlei dingen, en dat laten we misschien langzamerhand nu weer een beetje los, zodat we iedereen zijn ruimte geven. We zijn een wereldwijde gemeenschap, een WWW. Maar is er nog wel plek voor God? Zit hij nog wel tussen de wezen in? We proberen eigenlijk te leven zonder. We willen helemaal geen menging meer hebben van kerk en staat. We willen niet meer dat er nog even stilgehouden wordt voordat we gaan eten, voordat iedereen even kan bidden. We denken dat we inderdaad zonder God kunnen leven. Maar we dat niet meer door verstoord raken. Wat jij gelooft, moet jij weten. Ik doe het op mijn manier. Als ik wil yoga gaan doen, dan ga ik toch gewoon yoga doen in plaats van bidden. Er zal steeds meer komen. En u ervaart het misschien ook steeds meer. Dat het is steeds meer een ik-maatschappij. Hè? Ik beweer, ik heb een mening, ik claim, ik geloof in Jezus. Ben ik dan arrogant? Sluit ik daarmee alle anderen uit, omdat ik het zeg? Poets ik het zelf eraf, omdat er geen goede redenen meer zijn voor mijn geloof? Vind ik het gewoon een mooie traditie? Mag ik het helemaal niet meer zeggen? Mag ik je daardoor helemaal niet meer uitdagen om dat dus zelf te gaan onderzoeken, om het dus zelf te gaan ervaren? Al die eigenschappen van die olifant zelf te gaan voelen. Deze mens, Jezus, om zelf te gaan testen wat het voor u kan betekenen. Nee, dat is de vrijheid die we hebben. Die moeten we niet verraden. Dat is het geluk waarin we hier met z'n allen nog kunnen samenleven. Ik wil me graag, inderdaad zoals we gezongen hebben, me helemaal overgeven aan die Jezus. En iedereen oproepen dat zelf ook te beproeven. Of het ook smaakt. Laat het je niet ontnemen door de negativiteit van allemaal zomaar beweringen. Van het je vooral laten leiden door je eigen volledigst mogelijke plaatje van hoe die olifant in al zijn facetten daar staat. Verwerp het niet omdat het arrogant of exclusief klinkt. Het zou heel bedriegelijk kunnen zijn. Waarom zou je niet meer kritisch mogen zijn? Waarom zou je het niet zelf meer mogen testen? Andersom geldt het toch ook niet? Omdat je iedereen altijd vriendelijk benadert, iedereen altijd omarmt, iedereen in zijn waarde laat en geen kritiek meer durft te uiten aan niemand meer, dat dan al je uitspraken opeens waar zijn? Of is dat net zo onlogisch? Nee, neem nu eens aan. Ik ben altijd oprecht en serieus. Ik ben ervan overtuigd, er is een hogere macht. Ik ben op zoek naar deze God, naar waarheid. En ik kom tot die conclusie dat deze Jezus van het christendom dat is. Dat accepteer ik in al mijn nederigheid, Gods vergevende genade. En oké, ik zie mijn leven en ik besef dat ik dat nodig heb om door hem gered te worden, verlost te worden. En ik zie ook in mijn medemensen dat dat beeld van God ook daarin weerspiegeld wordt. En die wil ik ook net zo behandelen, alsof het een onderdeel zijn van God zelf, zoals het kinderlied ook was. Is dat arrogant? Klinkt dat verwaand? Sluit ik daarmee anderen uit? Of is het eerder liefdeloos voor mij als ik die overtuiging voor mezelf hou? Ook hier merk je dat die relativistische instelling, die tikkende bom die tot bijna zelfontbranding komt, als je zegt dat alle mensen die denken de waarheid hebben, al fout is. Daar kom je niet uit. Of het nu dat beeld van het olifant is of hoe dan ook. Als iemand zegt er is geen waarheid, ja, dan kun je niks meer terug antwoorden. Het enige wat je zou kunnen zeggen is nog, ja, maar er is geen waarheid. Is die uitspraak eigenlijk wel waar? Want dan valt dat kaartenhuis vanzelf in elkaar. Ander argument wat ook vaak gebruikt wordt, is als je nou toevallig niet in het Westen geboren was, bij deze ouders, bij deze adventistische ouders dan, en je was bijvoorbeeld in Pakistan geboren, dan was je nu een islamiet geworden. Dan had je nu al die verwerpelijke beelden gehad in je hoofd over vrouwenonderdrukking en alles. Nou, waarschijnlijk klopt dat wel, hè? Wat mensen dan zo tegen je zeggen. Maar daarmee zeg je nog steeds niet of het christendom waar is. Want als je het God onderzocht, als je het goed onderzocht hebt, hoe kom je dan tot de conclusie? Welke weg kun je dan gaan? Kun je Jezus volgen omdat je ouders, of omdat je hele familie, omdat je hele adventfamilie dat ook doet? Ik denk dat wij allemaal momenten kennen dat we zelf dachten van wauw, dit is, kan niet maar kritiekloos zomaar dit gaan doen. En er zitten hier voldoende mensen die vanuit hele andere richtingen zelf onderzocht hebben en hierop zijn uitgekomen. Het is een zoektocht op zich, een resultaat van soms jarenlang. En dat klopt grotendeels wel, dat wanneer en waar je geboren bent grote invloed heeft op wat je gelooft. Maar het heeft niets te maken met de toetsing of iets wel of niet waar is. Eigenlijk degene die de uitspraak doet, die trekt zelf de bodem onder zijn eigen voeten weg. Want als hij in Pakistan geboren zou zijn, zou hij niet eens zo denken. Dat is een nadenkertje. Zijn er inderdaad zoveel geloven? Als je tegenwoordig inderdaad op Wikipedia kijkt, dan zie je een heel overzicht. Eigenlijk is er een soort grove indeling nog van drie grote. Eén is de natuurgodsdiensten, die vroeger nog veel groter waren, toen de landen nog niet zoveel contact onderling hadden. Dan heb je de oosterse religies vanuit het hindoeïsme, naar het boeddhisme, die heel erg zijn uitgaan over het zelfvervullen en uiteindelijk in het nirvana van Boeddha ook te kunnen, van jezelf te kunnen terechtkomen. En er zijn dan, wat ik zou willen noemen, op de Bijbel gebaseerde religies. Die eerst een Messias verwacht hadden, toen de Messias kwam. Vanaf het Jodendom en het Oude Testament zich ontwikkeld hebben naar het Nieuwe Testament en de Evangelie. Profeten erbij kwamen. En uiteindelijk tot aan een Koran aan toe, die in de tweede, derde eeuw na Christus erbij kwam. En dan zijn er inderdaad misschien wel duizenden subgroepen. En misschien zijn we bij het christendom wel de kampioen in subgroepen. Misschien wel omdat er iets heel bijzonders is aan het christendom. Dat ene woord wat we allemaal ook heel goed kennen. Het bijzondere van het christendom van genade. Terwijl de anderen meer gaan over wat er allemaal gedaan is en wat je nu moet doen. In het jodendom en ook bij de islam. En bij die verre Oosterse religies over je karma, over dingen uit je vroegere leven die weer terugkomen, waarover je verlicht kan zijn, waar je over moet lijden en uiteindelijk zonder God tot een vervulling kan komen. Ja, leiden niet alle religies, alle godsdiensten naar God? Zijn we niet allemaal verschillende wegen om bij God te komen? Leiden we niet allemaal naar hetzelfde resultaat? Ja, als een weg van A naar B gaat. In de islam zie je die 5 zuilen met, om daaraan vast te houden, om die goede gaven die je moet doen. Ja, ik heb uiteindelijk eigenlijk maar 1 vraag. Waarom laat God zoveel religies en godsdiensten eigenlijk toe? Voor hem moet het toch mogelijk zijn, hé mensen, ik laat je toch zien wat er werkelijk waar is. De verschillen hoeven niet eens zo groot te zijn. Maar daar komen we uiteindelijk op het resultaat. Er is keuze, er is vrijheid om je mening te vormen. Je mag zelf, dat er zelfs geen religie is die het bij het rechte eind heeft. Ook dat mag je zeggen. Of hebben atheïsten dan toch gelijk? Nee, dan verschuiven we het probleem naar het atheïsme. Het kan niet zo zijn dat elkaar tegensprekende geloven tegelijkertijd ook waar kunnen zijn. Uiteindelijk nemen we een standpunt in. Ook het standpunt dat geen standpunt is, is een standpunt, hè? Ook hier weer het relativisme die uiteindelijk dat standpunt weer onderuit haalt. Ja, mijn overtuiging is dat God deze verscheidenheid in religies juist toelaat, omdat hij ons die vrije wil geven. Die vrije wil ook zo waardeert. Dat het nu eenmaal bij het mens zijn hoort. God heeft de mens daarom mens gemaakt. En daarbij bestond inderdaad die vrije wil, die keus, die mogelijkheid om, ja, fouten te maken. De vrijheid om inderdaad te kunnen falen, te kunnen mislukken. Zonder dat het werkelijk vrij was, is het heel begrijpelijk. Dat noemen we nou eenmaal liefde. En het roept ook liefde op. Liefde die vrijheid oproept, die vrije wil om toe te laten. Dat is wat liefde met ons doet, met ons mensen doet. En als elke keer God zou ingrepen, als je zou liegen, of als iemand je ergert, of als ergens een oorlog uitbreekt, of als we een verkeerd godsbeeld hebben, als God dan iedere keer zou ingrijpen, zou dat vrijheid zijn? Zou dat liefde zijn? Zou dat genade zijn? Nee, dat is niet werkelijk vrij. Deze vrijheid heeft wel gevolgen, dat de mens inderdaad van God heeft gekregen. In die vrijheid kan de mens ook God zoeken. Kunnen we inderdaad op zoek gaan? Nog veel meer van God. Het is ook eerder andersom. God zoekt de mens. Ja, is God te vinden? Voelt u dat God ook naar u zoekt? En voelt u ook de vrijheid dat u aan God voorbij kan gaan? God heeft inderdaad zijn openbaring gegeven, zodat iedereen inderdaad vrij kan kiezen. Het zou inderdaad niet eerlijk zijn als wij niet ook een verre kans krijgen om zijn aanbod eerlijk te overwegen en hem leren kennen van staart tot slurf. Dat is mijn overdenking voor deze morgen, dat we die verwarring over die ene God inderdaad in al deze beelden ons niet laten wegredeneren door het relativisme, ook voor onszelf niet, maar dat we overtuigd zijn liefde, zijn genade ook mogen blijven zien en mogen blijven doorgeven aan de mensen om ons heen. Amen.